Geliefde stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jacobus 4. Ik lees u daarvan het 16e vers nog eens voor. Jacobus 4, vers 16. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed. Alle zodanige roem is boos. Tot zover. Zijn wij hierboven misplaatste roem. We gaan de brief van Jacobus weer vervolgen, geliefde. Ons resten nog, als ik me goed herinner, dit laatste gedeelte van hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4, dat laatste gedeelte, wordt even over een ander onderwerp gesproken. Het ging over de boosheid, de twist, de nijdigheid, de moordlust in het midden der gemeente. En nu gaat het over het verkeerde, misplaatste roemen, over de hoogmoed. Het verband tussen dit laatste gedeelte van dit hoofdstuk en het voorgaande is dit, dat het allebei een gevolg is van de geest deze wereld. De geest die niet uit God is. De geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. In dat opzicht zou je ook hierin dus kunnen spreken van een gemis van de verandering of de vernieuwing uws gemoeds. En een gelijkvormigheid aan deze wereld. De apostel die brengt dat laatste gedeelte naar mijn gevoel een klein beetje ironisch. Een klein beetje, ja, je zou haast zeggen een beetje ondeugend. Alsof die zeggen wil, dan heb ik nog wat. Kom eens voor de draad. Kom eens voor de dag. Dat ligt in dat woordje wel aan. Nu, gij. Het is alsof die zeggen wil, meet je kracht nou eens. En je verstand. Je inzicht, je betekenis, je leven. Kom dat nou eens voor mij demonstreren. Laat me nou eens horen wie je eigenlijk bent. Opdat ik grond zou kunnen vinden misschien, ja die is er niet, voor jullie grootspraak. Voor jullie ijdelheid. Voor je misplaatste roem. Het is op zich een wonder dat de apostel door de Heilige Geest dat zo doet. En dat hij met zulke kwaaie mensen, waar de geest van deze wereld ten enenmale de overhand lijkt te verkrijgen, dat hij zo met deze mensen in gesprek treedt. Dat komt omdat hij deze mensen broeders heeft genoemd. En dat gaat aan alle kanten op. Ze zijn broeders in het geloof in de Heere Jezus Christus. En ze zijn ook broeders krachtens Adams val. Dat ze alle uit één vlees voorgekomen zijn. Jacobus is daar niet vreemd aan. Zijn broeder naar het vlees, de Heere Jezus, die heeft ook tegen hem gezegd, uw tijd is altijd bereid. Maar mijn uren, mijn tijd is nog niet gekomen. Dus hij was zelf ook van zo'n geaardheid uit Adam om te zeggen, je moet dit doen, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Je bent toch een profeet tenminste, dat zeg je. Nou, dan moet je het waarmaken. Het lijkt me nou de geschikte tijd er wel voor. En hij wist niet. En hij geloofde niet. Dat zijn broeder bezig was te betalen voor hem. Dat wist hij niet. Wat zal dat toch een steeds terugkerende verwondering geweest zijn in het leven van Jacobus, de broeder des Heren. Dat hij zo gesproken had als een beschikker over de tijd, een beschikker over de gebeurtenissen. En dat terwijl hij zo bezig was, zijn oudste broeder bezig was om voor hem, voor zijn zotternij en ijdelheid en dwaasheid te betalen. Want als er één is die kon zeggen morgen, of over een jaar, of over 1000 jaar, dan was het de Heer Jezus. Dat is eigenlijk de enige die weet wat hij wil. Die wist waar hij aan toe was. Die uit het midden van de scharen kon uitgaan als ze dachten, nu is het onze tijd. En als een boze netten werden gespannen en ze hem wilden doden, dan bleek dat zij toch niet de beschikking over die tijd hadden. Maar dat God de Vader de tijd in zijn eigen macht heeft gehouden. En dat de Heer Jezus Christus leeft en sterft naar die vastgestelde, door God verordineerde tijd. Daarom was Jezus eigenlijk de enige gerechtigde die kon zeggen, ik word overgeleverd. Ik moet sterven. En ik zal na 3 dagen opstaan van de doden. Want wat hij sprak, had hij bij de Vader gehoord. Hij neigde het oor naar Gods inspraak. En toch wilde nu die oudste broeder, die wilde in zulk een duisternis, een eeuwige duisternis verzinken, opdat hij nog tijd zou bewerken. Tijd. Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Dat woordje vergeven, dat Jezus daar gebruikt, dat betekent eigenlijk, Vader wil hen om mijnentwil, omdat mijn tijd gekomen is, wilt u hen alstublieft nog tijd geven. Wil ze een morgen en een overmorgen geven. Verdelg ze niet. nu u op het punt staat, omdat het mijn tijd is, om mij in de dood te doen bukken. Nu bid ik u, laat voor hen de tijd voortgaan. Laat het Pinksterfeest worden. Laat uw Heilige Geest hen onderwijzen. Want in mijn lijden en in mijn dood is de eeuwigheid. Opdat zij behouden mogen worden in de tijd. God heeft alles in zijn handen. Jezus Christus heeft de tijd verworven. De tijd van deze wereld en de tijd van ons aller leven. Voor iedere dag, iedere maand, ieder jaar is betaald. Is gezorgd. Iedere kerkgang, iedere gang naar je werk, die ruimte, die tijd, die is er om zijnentwil. En daarin is een wonderbaarlijke gedachte. De wereld staat er nog dankzij hem. De schare die niemand tellen kan, wordt groter dankzij de tijd. Want hij heeft de tijden in zijn hand gekregen. God de Vader heeft hem bevoegdheid gegeven. Na deze tijd, bestemde tijden en een halve tijd, zal er geen tijd meer zijn. Maar nu is daar nog de tijd. En de schrift noemt het, waar wij geconfronteerd worden met het evangelie, de welaangename tijd. De dag der zaligheid. In het gewone leven is het vaak zo dat de meest irriterende en onhebbelijke eigenschappen van een mens zijn deze, dat hij zich verbeeldt iets te zijn terwijl hij niets is. Soms zelfs is er alle reden om je te schamen en om de vlag maar binnenboord te halen. En in plaats daarvan doet een mens alsof die God is. En alsof hij over alles te beschikken heeft. Hij is veel minder dan een bedelaar geworden. En hij steekt zijn borst vooruit. En hij zet zijn tong tegen de hemel. Ja, dan zou je ook zeggen, nou, iemand die van zijn verstand beroofd is, tenminste dat gebeurt wel, wij noemen dat hoogmoedwaanzin, dat iemand zich opeens verbeeldt dat hij de een of andere zeer belangrijke, beroemde persoonlijkheid is, of kunstenaar. Hij speelt, hij dirigeert, houdt redenvoeringen, en als die klaar is, dan geeft hij een applaus aan zichzelf. De mensen die komen, die zeggen, wat zielig, Anderen zeggen, die man is gek, of die vrouw is gek. En toch, wat daar nou zichtbaar wordt, dat is overal aanwezig. Wij kunnen niet door Gods ogen kijken. Dat is onmogelijk. Maar je zou zeggen, voor God moet de mensheid wel zo intens, walgelijk, krankzinnig, gek zijn. Als hij die mensen bezig ziet. De machthebbers van deze wereld. Met hun helse wapenen. De leiders. Ja, maar ook de kleine, gewone man. Die in zijn eigen kleine cirkeltje toch ook weer zijn kwaliteiten en zijn betekenis heeft. Als je een mens nou toch eens alles af zou kunnen nemen, wat zou er dan toch gebeuren? Dan zou iedereen ook werkelijk misschien krankzinnig worden. We zijn er toch al krank van zinnen. Maar nou weet de mens zich toch te handhaven. Al heb je dan maar één talentje, en ik weet wel, dat mag je gebruiken. Tuurlijk, daar gaat het niet om. Maar al moet hij maar drijven op één of een half talentje, als hij dan geen verstand heeft, als hij dan maar sterk is. Als hij dan maar een steen op kan tillen die jij niet op kan tillen. En een ander die ook niet meetelt, maar die geweldig muzikaal is. Zeg maar iets is. Om op te leven. En misschien ook om te kunnen zeggen, nou ja, als hij gaat sterven. Nou ja, het was niet zoveel bijzonders, maar dat zullen jullie me moeten nageven. Daarin was ik goed. Kijk, in het gewone leven houdt de ene gek de andere gek in bedwang. Zo zou je het kunnen stellen. Het komt er niet allemaal uit wat erin zit. Het is merkwaardig, maar in het gewone leven hebben we al een hekel aan iemand die zijn eigen zo ergens op laat voorstaan. Die doet of dat hij de 100.000 te verteren heeft en heeft niks. Of iemand die denkt dat hij overal verstand van heeft, hè, maar eigenlijk nergens het echte van weet. Als zo iemand op een verjaardagspartijtje is, dan kijkt de visite een beetje stuurs voor zich uit en denkt, ik wou dat die vent zijn mond hield. Hij denkt dat hij er verstand van heeft. Hij heeft het grootste woord. Maar ja, ik weet wel dat het zo ver gaat dat sommige mensen daarom al niet ergens op visite gaan. Om die eigenwijze hufter. Die kan ik niet verdragen. Nou eens te begrijpen. Het is ook een akelig irriterende eigenschap. Maar kunnen jullie nou begrijpen dat God, die eeuwige God, die daar die mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Je zou zeggen, toen was het waar. Toen mocht Adam wel een liedje zingen. Toen mocht hij wel als een onderkoning door het paradijs wandelen. En de dieren namen geven en noem maar op. Met wijs beleid de hof bebouwen en bewaren. Want hij was wat waard. God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Maar nou wij dat allemaal kwijt zijn. Gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. tot de aarde waaruit ge genomen zijt. Ja, maar kun je dan begrijpen dat God dan met zulke pauwen, die net doen of dat er niks gebeurd is, die net doen of dat hemel, heelal en aarde, oorlog en vrede, allemaal in ons bezit. En als het een poosje regent, dan worden de boertjes overspannen. Die moeten opgenomen worden. Ja, dat is de werkelijkheid. Nou, je zou zeggen, kun je dan begrijpen dat die hoge God die alleen recht heeft om op zijn stuk te staan, op zijn waarheid, op zijn deugden, op zijn eeuwigheid, op zijn alles, op zijn over alles beschikkende macht, die de oppergezagvoerder is. Dan lopen dan een paar miljard van die schreeuwers, die lopen daar hem voor de voeten. Als hij zijn voet neerzet, is alles weg. Alles. En die denken allemaal, ieder voor zich, dat ze het weten. Nou, dat is toch onbegrijpelijk. Een mens kan een hoop verdragen, maar dat verdraagt hij in elkaar nog niet. Hoewel die zonde zelf in zijn eigen hart als een zaad is, hè? Maar dat kan hij nog niet verdragen. Hoe kan dan de eeuwig volmaakte God, hoe kan die zo'n komedie verdragen, zo'n inbeelding? Dat is niet te begrijpen. Het is met een mensenverstand niet te begrijpen dat God zulke dwaze onderkruipsels, dat God dat kan aanzien. En daar heeft hij nou zijn lieve zoon gegeven. In de stilte der eeuwigheid heeft hij dat al besloten in zijn vrederaad. En die lieve zoon heeft gezegd, mijn tijden zijn in uw hand. Op uw tijd ga ik. Op uw tijd kom ik. Wie hield rekening met God? Wie hield rekening met zijn zending? Wie was zich bewust waar het heen moest? En die heeft in die tijd de eeuwige last van de toorn Gods, die tegen het menselijk geslacht, heeft hij op zich genomen. En dat is iets voor ons tijdelijke mensen onbegrijpelijk, want toen is de eeuwigheid als het ware in de tijd gekomen. Wij spreken van 3 uren duisternis. Maar dat is het uitwendige spreken. Want er was geen tijd meer. Het was eeuwigheid. Waar al Gods golven en baren over zijn ziel gingen. En in die nood, terwijl hij in de tijd hing aan het hout. En die volle eeuwigheid op hem drukte. Toen heeft hij betaald voor die krankzinnige mens die de tijd meent te hebben en die zegt, wij hebben ons herinnerd dat deze verleider heeft gezegd, ten derde dagen zal ik opstaan. Laten we dat voorkomen. En onverstoorbaar gaat God door. En op Gods tijd ontwaakt de Zoon voor de eeuwigheid. De eeuwigheid die hij als waarachtig en rechtvaardig mens ontvangt in heerlijkheid. En dan moet je dat eens in gedachten houden. Dat ene waardevolle dat van een eeuwig betekenisgetuigen werk. En dan hoor je daar eens dat mannetje, die Jacobus, die ook wel eens een traantje weggepinkt heeft: mijn tijd was altijd bereid. Ik wist het. Ik had het door, dacht ik. Maar ik heb gedwaald langs vele omwegen. Dat mannetje komt nu voor de dag. En eerlijk, als je goed kijkt, dan is er een glimlach om zijn lippen. Welaan nu, gij. Wie? Ja, wij. Waaraan die schrijft. En voor ieder die dit leest of hoort. Welaan nu, laat het nou eens over ons hebben. Over jullie. Zo is net als ik iets zeggen wil. Gij. Nou komen we nog even op een apart onderdeeltje. Broeders en zusters, wil die zeggen. Nou wil ik eens wat weten van jullie. Welaan nu, gij. Wie daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en daar een jaartje doorbrengen, koopmanschap drijven en winst doen. Nou, nou. Het blijkt dat er niet alleen arme slaven waren die bij rijke boeren werkten, maar er zit er ook nog hier en daar bij de gemeente een handelaar, een koopman, die een trapje hoger staat dan die dienstknechten die bij die rijke heren dienen. Nou, kooplui, dat zijn aparte mensen. Hele aparte mensen. Nou zeggen die kooplui op de vergadering of thuis: vrouw, jongens of gemeente, jullie vinden het misschien niet zo leuk, maar we gaan een jaartje weg. We gaan naar, Egypte of weet ik waar naartoe. Misschien wel over de zee. En dan gaan we handel drijven. Het is misschien een goede tijd voor wol of goud of zilver of weet ik wat voor producten. Koopmanschap drijven en winst doen. Ja, weet je dat zeker? Nou ja, laat dat maar aan mij over. Nee, er is op het ogenblik wel wat te verdienen. Ja, jong, maar dan zitten we hier een jaar. Ach, joh, een jaar is zo om. Heus, je zal het zien, dan gaat er een zucht voorbij. En wat denk je? Als ik terugkom, dan... als het gaat zoals ik gepland heb, dan... Dan zit er wel in dat we de zaak kunnen verbouwen. Een grotere winkel. Of een winkeltje erbij. En ik neem wel wat voor jullie mee. Oh. Ja, en in de kerk. Oh ja, ze redden het zonder mij ook wel. Natuurlijk wel. Nee, de kerk zit gelukkig niet vast op mensen. Ja, dan wordt de mens ook geestelijk ook. Heb gelijk ergens, maar heb toch geen gelijk. Nee, dat zit wel goed. Daar moet je geen zorgen over maken. En kun je daar nog ergens terecht? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, dat zien we wel. Och, je voelt wel aan, als je zo'n jaartje weg bent, dan heb je het erg druk. Ik zal jullie wel eens missen, hoor. De gemeente wel missen en dit wel missen, maar... Zo gaat het nou. Heel gewoon in een mensenleven. Koopmanschap bedrijven. En winst maken. En God. En zijn woord. En de kerk. Nou, dat is bijzaak. Andere mensen halen hun neus ervoor op, weet je wel. Misschien wel een arme arbeider die zegt, ja, hij gaat maar weg. Hij kan er misschien geen eens naar de kerk waar hij nou naartoe gaat. Maar we zien dat die arme man vergeet dat hij geen gaatje ziet om in te kruipen. Hij moet makkelijk praten. Hij zit nou eenmaal gebonden. En dan kun je makkelijk wat zeggen voor een ander. Maar als die meneer nou eens tegen hem zegt, joh, ga je mee. En ik beloof je, je krijgt 30%. Zou die dan nog zo geestelijk praten? En zeggen, nou, ik blijf toch maar liever hier. Ik blijf maar liever hier. Met elkaar. Onder het woord. En trouwens, het is hier ook niet alles. Je weet zelf, het is in de gemeente ook vaak zo'n hatelijkheid en nijdigheid. Ja, dat kan hij ook wel zeggen. Het is weer een genade, in de genade, om er erf in te hebben. Dat ben ik. Het ligt ons eerder op de mond om te zeggen tegen de broeder, ja, jij doet ook maar aan. In plaats dat je ernaast gaat zitten en gaat zeggen, broer, wat zijn we toch een arme stakkers, hè. We doen ook maar aan, ook, hè. Ja, dat zeggen we niet zo gauw. Maar jij, hij, wel aan nu, zegt Jacobus, gij, kom nou eens voor de draad. Hij heeft natuurlijk gehoord dat er zo gepraat en gedacht en geleefd wordt. Door sommigen. Is dat nou christelijk? Gij. Hé. Hey, nou gaat hij. Precies. Radicaal het omgekeerde doen. Gij die daar zegt. Wij zullen eten. Morgen. Daar en daar naartoe. Weet je wel wie je bent? Broer, zus, gij die niet weet. Nou, dat is al een heel scherp pijl, hoor. Die niet weet. Afgezien van wat er volgt, is dat op zich al een behoorlijke scherpe porn. Gij die niet weet. Want de koopman die weet altijd wat. Een koopman is niet voor één gat gevangen. En als je een beetje thuis bent in de koop waar die je moet verhandelen, nou, dan melk je niet in een mandje. Dat is goed bekijken. En dan zegt hij, gij die niet weet. Ja, maar ik weet wel dit hoor. En dat weet ik wel. En dat, ja, nee, sta daar nou eens even bij stil. Gij die niet weet. Wij zijn van gisteren en weten niet. Dat betekent, we zijn eigenlijk al verleden tijd. Wat ik nu zeg, is verleden tijd. Wat ik nu ben, is verleden tijd. In de dadelijkheid gaat het voorbij. Wij zijn van gisteren. En weten niet. Net alsof het woord zeggen wil. Het is zo onbeduidend. Je grijpt naar een leuning en die is er al niet meer. Hij is al weg. En je bent zelf ook al weg. Tja. Gij die niet weet. Wat morgen geschieden zal. Morgen moet ik de trein hebben. Morgen staat de karavaan klaar met de kamelen. De koffers zijn al gepakt. Ja, maar weet je of het geschieden zal? Heb je in Gods raad gezeten? Stel maar voor dat God vannacht zegt, gij dwaas. Deze nacht zal ik uw ziel van u afwijzen. En voor wie zal alles zijn? Je hebt het voor elkaar. Rentenieren. Je hebt genoeg voor vele jaren. En nou is het afgelopen. Kun je vandaag, de dag, kun je dat nog merken. Kun je in de krant lezen, niet alleen in de Bijbel, maar ook in de krant. Kijk je naar de rouwadvertenties. 65, 63, nog veel jonger. Hé, hoort daar die man bij, wie zijn nou? Nou ja, dan kunnen we nog een paar jaartjes genieten van ons pensioen. En ik kom er niet aan toe. Een ander hoorde ik die niet zo lang geleden starten. Je hebt juist een volkstuintje. Och ja, dat is wel erg. En dan ziek. Waar blijft de tuinderij? Nou, kun je op alle dingen toepassen. Ja, maar dan kun je toch niks meer doen. Dan kun je niks meer doen. Je betaalt nou misschien wel wat voor de ziektewet of voor de... Noach kopen, verkopen, huwelijk het en huwelijk geven enzovoorts. Dat zijn allemaal heel gewone dingen. Die gebeuren vandaag de dag nog. Je zou zeggen, is dat nou het kwaad? Nou, dat is het kwaad niet. Wat uw hand vindt om te doen, doe het met uw macht. Er is geen verzinning, nog wetenschap in het graf waar je heen gaat. Ja, één ding. Waar is God? Waar is God? En je kan wel trouwen en kopen en verkopen en alles op poten zetten, maar waar is God? Onze maker die de psalmen geeft in de nacht. Alles zonder God, dat is vervloekt. Al zou je over een jaar terugkomen, dan nog. Met God, al kom je nooit meer terug. Niks aan de hand. Nee hoor. Of dat je op je vakantieadresje zit, of je zit in je tuintje te moren, of weet ik wat, of je bent je beesten aan het verzorgen. Nee, dat is niet zo erg. Dan is het niet zo erg. Of dat je brandverzekeringetje nog ooit nodig zal hebben. Nee. Niet zo belangrijk. Iemand vroeg eens aan me, wat moet ik doen? Zou ik daar of daar naartoe gaan? Ik zei, ja, nou, je moet blijven met God of gaan met God. Hoe moet ik dan dat zeggen? Alles wat daar buiten is. Ja. Kijk, alles is onzeker hier op aarde. Maar als in dat onzekere leven die ene zekerheid ontbreekt, dat als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, ik hem aanschouwen zal, welk ik voor mij aanschouwen zal en geen vrede. Als dat ontbreekt, dan is dat helemaal jammerlijk, armelijk. Nu is de Heer Jezus gekomen en die heeft in de tijd de eeuwigheid omvat. En die heeft voor ons tijd gemaakt, tijd gegeven. Die is in Gods hand. Tijd om te tuinen, tijd om naar de kerk te gaan, tijd om met vakantie te gaan, tijd om je broodje te eten, om je krantje te lezen. Je kan het zo gewoon niet indenken, het hoort er allemaal bij. Maar het is in zijn hand. Het is alles in zijn hand. Wij hebben de beschikking nergens over. Tja. Eén schrede. Wat morgen geschieden zal, weten we niet. Want hoedanig is uw leven? Wat is de structuur van je leven? Hoe is dat leven nou? Kom nou eens, mannen. Welaan nu, gij. Met al de planning en al de plannen. Welaan. Hoedanig is uw leven? Zeg je niks? Wat denk je? Oh, wacht eens, waar ook je. Kan ook een hartverlamming krijgen, ja. Nou ja, als je daarom denkt, dan kun je wel ophouden. Nee, het is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. Op een koude morgen, je adem zie je even als een beetje stoom in de lucht. Het is gelijk weer weg ook. Een morgenwolkje, de zon komt op en het verdampt is weg. Een damp die even verschijnt en direct weer verdwijnt. De dagen des mensen zijn als het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Zuster de Joden was bijna 90 jaar, maar het was nog een dam. Maar hoeveel mensen worden dat? Hoeveel worden in hun kindertijd of in de kracht van hun leven? Kinderen, je denkt misschien, nou, die man, dat wordt ook een oude kerel. Dat is ook wel een oud mens. Ja, dat moet je niet te hard zeggen. Want je weet niet of je ooit zo oud worden zal. Dat weet je niet. Want in dat oude zijn is ook iets van God. Alles. De tijden zijn in zijn hand. En nou begint dat beetje damp, dat even verdwijnt, dat morgenwolkje wat zo weggevaagd wordt door een windstootje, dat beetje gras wat s'avonds verdort door de gloeiende woestijnwind, dat begint daar even van zich af te blazen. Volgend jaar, over 2 jaar dan dit. Nou, en dan ben ik uit de kleine kinderen, enzovoorts, enzovoorts. Ja, zo is Adam, ja, dat weten wij wel. Tenminste, laten we het hopen dat we dat weten, dat we dat geloven. Want als we dat nou waarachtig geloven om Christus wil, dan is daar die dierbare borgenmiddelaar, die zegt, kinderen, wat ben je zo bezorgd? Je kunt met bezorgd te zijn geen el tot je lengte toedoen. Of, wat ben je zorgeloos? Omdat dit en dat verkeerd gaat en dat je denkt, ja, over een jaar, hoe moet ik dan? Met de rente, met de hypotheek, met dit, met dat, jongen. Dat weet je toch niet? Misschien ben je dan al 364 dagen weg, dood. Van nu af gerekend. En daar zit je nou. O, hoedanig is uw leven. Ja, maar die dierbare zaligmaker, die is ook gekomen om zondaren daaraan te ontdekken. En nou zegt de Heer Jezus met eerbied gesproken, laat die machtigen en groten maar snoeven. Alsof zij heel de wereld in hun macht hebben en regeren. Maar mijn kind, gij niet al zo. Dat moet je niet doen. Want ik vertoorn mij over de hovaardij van Jacob. Ik heb mijn lieve zoon zo zwaar gestraft en zo bitterlijk bedroefd tot de dood toe. Hij heeft er zo voor betaald voor vandaag, voor jou. Niet voor je om ruimte te maken voor je snoevende, hoogmoedige woorden. Of voor je afzetterspraktijken. Maar hij heeft ruimte gemaakt voor vandaag. Dat je nog je werk mag doen. Nog mag eten en drinken. En dat je hem vriendelijk bedankt. Dat hij zo'n geduld heeft met zulke naarschepselen. Voel je. Er is bij een mens geen eer te behalen. Maar in die Heer Jezus Christus is alle eer. En nou komt hij, hij zegt, gij niet al zo. Moet anders zijn. Moet zo zijn als je die snoevende, brallende taal leest van die grootmachthebbers van deze wereld. Dan mag je lachen. Dan mag je denken aan het woord die in de hemel woont, zal lachen. Ja, met al wat ze klaarmaken en beloven of dreigen, God regeert. Kind, je kunt het niet begrijpen, zegt God de Heer. Je kunt het niet begrijpen. Maar als ik je dan weer wijs op de weg van het Lam, van kribbe tot kruis, dat kun je ook niet begrijpen. Maar als je daarvan nu mag zeggen, wij wel, wij hebben alles ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht, laat dat dan het enige zijn, dat je gelooft in dat werk. Al kun je dan de tijd en de gebeurtenissen niet volgen. Als je dat dan maar onthoudt. Kind, zegt hij. Je zou moeten zeggen. Indien de Heere wil. En wij mogen leven. En we dit of dat mogen doen. Zo staat het erin. Het gaat over twee dingen in de tekst. Over leven en over doen. Het snijdt naar alle kanten. Want ja, het kan best dat je leeft. Maar wat moet je dan doen? Als je daar straks ergens ligt met tyfus in die vreemde stad. Of met pest. Of je heeft een hele kast vol met spullen en kostbaarheden. En je kan geen boterhammetje meer door je keel krijgen. Dan leef je nog wel. Maar je kan niks meer doen. En als je niet meer leeft, dan is het helemaal afgelopen natuurlijk. De doden weten niemendal. In plaats dat gij zoudt zeggen, indien de Heere wil... En wij leven mogen. En we mogen dit of dat doen. Dat is de goede gang. Neem, Heere, mijn beide handen. En leid uw kind. Tot ik aan de eeuwige stranden de rust vind. Alleen kan ik niet verder. Oh. Wat is een mens toch een onchristelijk wezen van nature? Wat is die toch een vergeter? Als die maar een strootje weg kan blazen, dan doet hij al alsof hij een reus is. En het heeft allemaal niks te betekenen. Ja, ik denk nog aan die oude blinde vrouw in ons midden, zuster van Velzen, Krom. Doof, blind, had al lang dood moeten wezen, zo'n ernstige hartkwaal. Een medisch wonder. De man kwijt tenslotte. En toen de enige zoon in 50 stukje of dood en zij maar leven. Kun je dat begrijpen? Tijd wordt dat de Heere al die exempels, die voorbeelden geeft om ons erbij te bepalen. Die zwakke afgeschreven mens is die leven maar. Waar de anderen zo wijs van zijn, die zeggen, nou ja, maar zo iemand kon beter dood zijn. En dan die man daar, die nog maar zo jong is en dit en dat, die is daar even. Nee, als dat recht is, als dat God is. En hebben er geen erg dat ik zelf die dwaas ben. En dat God alle recht heeft om onze kegelspelletjes en schaakbordjes van de tafel te vegen. En dat God kan zeggen, laat af en weet dat ik God ben en niemand meer. En dan moet je niet vreemd doen als je het niet begrijpen kan. Want hoe zouden wij dat kunnen begrijpen? Dat doet ook al niet ter zake, al begrijpen wij er niks van. Je mag het zelfs eerlijk zeggen, Heere, ik begrijp het niet. Het is in mijn oog onbevattelijk. Maar hoe zouden wij God ook kunnen begrijpen? God die oneindig groot is. Nou bindt de Heilige Geest de strijd aan tegen dat onchristelijke, dat ongelovige, dat dwaze van Adam. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen niet alleen om te verzoenen, maar ook om die werken, die duivelse hoogmoed van ons aan te pakken. En dat is een hele arbeid. En dan kun je zeggen, ja, we gaan eerder achteruit dan vooruit, dat kan wel wezen. Maar ik hoop toch dat we er iets uit leren mogen. Want de dichter zegt, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hoogwaardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eren. De Heer kan het gebruiken. Niet om te zeggen, nou jullie zijn nou eenmaal zo. Nee, om ons tot de orde te roepen. Ons dwaze heidenen. Die praten alsof er geen levende Heere en God is. Nee, zegt Jacobus, luister nou eens. Broer, zus, luister nou eens naar. Ik spreek uit de praktijk. Hij spreekt uit de praktijk van het leven. Nee, je moet zeggen, als de Heer wil. En we liggen niet te sterven of zijn zo ziek en akelig en naar. Als we nog leven mogen en de Heer die geeft nog het licht. Dat we ons werk mogen doen. Vooruit dan, in Gods naam. Handelen maar. Tuinen maar wat je ermee bezig bent. Als je mag bedenken dat de Heere in alles rijkelijk geeft, dan zou ik haast zeggen wat de wijze man zegt. Hij heeft al redenen welbehagen in uw werken. Eet je brood van goeder harte. Maar indien de Heere wil, en we leven mogen, en we het nog mogen doen, dan is het goed. Maar zo niet, nu zegt hij, roemt gij in uw hoogmoed. Deze roem is een vrucht van de hoogmoed, niet van de Heilige Geest, niet van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus, die heeft als het ware gezegd, kinderen, waakt, want het kan elk ogenblik gebeuren. Of heeft de Heer Jezus gesproken? En zo spreken de apostelen ook. Ik weet wel, je denkt er misschien niet altijd aan. Maar het is toch wel goed als je weer uit huis weggaat, naar de kerk of op reis of zo, dat je vrouw en kinderen gedag zegt. Nou, altijd wel, maar Met op de achtergrond, ik weet niet of dat we elkaar nog zien hier op aarde. Nee. Nou, een laatste. Ieder vaarwel. Al mogen we op een wederziens hopen en te vertrouwen, dan is toch ieder vaarwel iets van, het kan hier op aarde voor de laatste keer zijn. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed, daar heb je nou die boze wortel, die hoogmoed, die voor de val komt, die verbroken wordt door de Heer. Zulke roem is boos, dat betekent rot, rottig. Het lijkt een mooi appeltje als je mens bezig wordt, maar als je die appel openbreekt, dan is die helemaal beurs en vuil en slecht. Want het komt op uit die onzalige fontein van Adam. Als God zijn. En we zijn er niet. We lijken er niet op. Als God zijn. Kennende goed en kwaad. Alle zodanige roem is tot in het merg boos. Want het heeft niet de wortel in Christus. Het is niet de rank die de sappen uit de wijnstok krijgt. Maar het is dat akelige moerastentje. Dat uit dat troebele water zijn kracht haalt. Alle zodanige roem is boos. Nou, de toepassing komt erachteraan. Wie dan weet goed te doen, daar krijg je het stille geweld. Tja, het stille geweld. Niet mocht het nou maar eens anders worden. Mocht nou eens zus of mocht nou eens zo. Nee, broeders, nou doe ik een beroep op je geweten. Dat wist je toch. Dat is jullie verkondigd, dat heb je toch ook, hebben we toch ook mogen horen. En aannemen. Jacobus en de lezers. Je weet het. Je eigen hart geeft nu getuigenis. En zegt, o dwaze mens. Minder dan niet en ijdelheid. Toch. Dat weet je toch? Ja, dat weet je. En net dat de apostel zo spreekt en de Heilige Geest die is erin, die blaast daar in mee. Ja, dat weten we. Komt die wetenschap des geloofs, die komt weer naar boven. Zo gaat het nou. Het is een eraan herinnerd worden. Een noodzakelijke herinnering. Een noodzakelijk onderzoek. Je zou zeggen, even voor de röntgen. Je weet het toch. Van die onzalige fontein. En je weet ook dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om te geven verlichting der kennis en verlichte ogen des verstands. Je weet dus ook dat je behoort te zeggen, indien de Heer wil, als we leven mogen, of bij leven en welzijn. Dat weet je toch? Nou, als je dat dan weet, goed. Maar als je het dan niet doet, dan is het zonde. Grote zonde. Nog erger, veel erger eigenlijk als iemand die dit niet weet. En die werkelijk denkt dat hij vast, dat hij 80 jaar wordt. Ik moet er nog 50 jaar tegen, zeggen de mensen. eer ik zover ben. Heel gewoon. Ja, maar die kan nog van alles gebeuren. Oh, met de tegenwoordige wetenschap. De gemiddelde leeftijd, ja, nee. Buiten God, ja. Maar wie dat andere weet, dat een mens van een vrouw geboren kort van dagen en zat van onrust is, wie dat weet, en die net doet in zijn levensopenbaring of dat niet bestaat, die is het zonde, extra zonde, grote zonde. Dan word je met veel slagen geslagen, zegt de Heer. Ja, het is scherp. Maar wat is het toch ook liefdevol, gemeente. Wat liefdevol. Hij sluit ze er niet buiten. Hij zegt niet, nou komt de aap eens uit de mouw. Jullie hebben geen vernieuwende genade, jullie hebben dit niet, jullie hebben dat niet, jullie zijn zus en zo. Oh, dat leert een zondaar af in zijn leven, om zo te praten. Leert hij af. Waarom? Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Hoe menigmaal is het dat hij een ander moet wijzen of vermanen en dat hij zichzelf zit te schamen. En dat hij zijn arm wel om de schouder van zijn broeder of zuster zou willen slaan en zeggen, ik ben ook die dwaas. Maar kom, ga met ons. We zijn toch op weg naar Jeruzalem. Naar die andere stad die fundamenten heeft. Dan is het niet zo erg al word je in zo'n vreemde stad begraven en van de straat opgeraapt. Nee, want dan geloof je en beleid je. Mijn tijden zijn ook in uw hand, Heere. En omdat mijn tijden in de hand van Jezus Christus gegeven zijn, die onze grote koning is, daarom wat hij doet, is goed. Ja, maar tegen mij zegt, ja, maar zo kun je niet praten. Je zou nog wel eens zus en zo, en als hij toch de dood zegt, doet niet mee. Nee. Het kan best zijn dat ik die dwaas heb, maar ik hoop dan dat mijn mond met een breidel bewaakt wordt. En dat er in de praktijk uit mag komen door Gods genade, dat we niet aan een los geval hangen. En dat de wereld niet vergaat met ons. Of om ons. Maar dat er maar één steun is in toegelaten. Of jij nou jong bent of oud. Dat is die enige rotssteen, Christus. Moet je leven? Leven dan. Sterven? Alleen uit genade. Anders kan het niet. Kan toch eigenlijk nooit. Ons leven, dat doen we verkeerd. Ons sterven is ook jammerlijk buiten de genade. Nee, dan geleund en gesteund op hem alleen. En ook met deze wereld gelijkvormigheid, dat alle gemoed dat weer boven komt. Terug naar de meester. En hem vertelt, Heere, ik ben weer zo dwaas geweest. En nou ben ik wel heel lelijk terechtgekomen, maar het is allemaal mijn eigen schuld. Mag ik voortaan altijd bedenken uw wil geschieden in de hemel en op de aarde. Want er is niemand die mij het leven geeft of nemen kan buiten u. En laat mij dan getroost zijn dat ik weten mag dat onder mij eeuwige armen zijn. Dan ga je gewoon je weg. Zonder verhalen of ernstige dingen of andere dingen, gewoon je weg. Of het vandaag is of morgen, of over 30 jaar, het is bijzijn. Want gij zijt gestorven. Gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen bij God. En als hij zal geopenbaard worden, zullen ook wij met hem geopenbaard worden. Verloren hebben we toch. Verloren hebben we. Maar hij heeft overwonnen. De dood, het graf, alle ziekten en krankheden. Hij heeft ze gedragen. Als wij ergens aan sterven, oh, buig dan je hoofd en zeg: trouwe koning, eeuwige priester, ik sterf op uw verantwoording, voor uw rekening, in uw handen begeef ik mijn geest. En je zult zien, voor u goed en wel weet wat er gebeurt, is hij zelf al aanwezig en roept ons toe: vrees niet, ik ben het zelf, ik ben uw heil alweer. Amen.